Halleluja, God is goed, amen. Hij hoort en verhoort en daar houden we ons aan. Prijs de Heer. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Amen. Ik wil het hebben over de Hebreeënbrief en dan ook wel het laatste hoofdstuk. Hebreeënbrief is een brief die gaat over Jezus. Het is laat zien dat Jezus boven alles is. Het begint met Jezus boven de engelen. Jezus boven de hoge priester. Hij is de hoge priester. Hij is meer dan Mozes. Dus in alles, die hele brief is zo gecentriseerd. Zo Jezus is het middelpunt. Hij is God. Hij is de koning. En dan hoofdstuk 11, dan begint het zo'n beetje naar het einde te gaan van die prachtige brief. Hoofdstuk 11 is over die geloofshelden, wat die allemaal gedaan hebben. Abraham, Isaac, Jacob, David, en het gaat maar door. En dan hoofdstuk 12, daar gaat het over onze geloofswandel. En daar zijn twee dingen, onze navolging, onze geloofswandel, dat is het leven, is ook een wedstrijd. En waarom wordt het vergeleken met een wedstrijd? Omdat er een finishlijn is. Er is een eindpunt die wij moeten bereiken. Wij moeten daar komen. Dus geloofswandel, dat wandelen is lekker rustig. Maar het is ook iets waar we gefocust moeten zijn op Jezus. We moeten kijken naar Hem. En dat maakt de Hebreeënbrief zo duidelijk. Die race, die ren jij door te kijken op Jezus Christus. En dat is ook het thema van de Hebreeënbrief. Kijk op Jezus. Hou je oog op Jezus. Waarom? Hij is de grondlegger en voltooier van ons geloof. Begin Jezus, einde Jezus. En tussenin volgen wij Jezus. Hou onze blik op Jezus. Dus hij is ons doel. Onze navolging begint en eindigt met Jezus. Ja, en dan komt het laatste hoofdstuk, 13. Hoofdstuk 13, een soort samenvatting ook, maar heel veel praktische dingen worden daar gegeven. Heel veel do's en don'ts in Hebreeën 13. En het gaat daarom over hoe wij ons geloof moeten uitleven. En dat ga ik zo meteen behandelen. De titel van de preek is jouw leven een succes? Is jouw leven een succes? Mijn mannen hebben vaak een midlife crisis, zo halverwege. Maar wat is dat, die gekke midlife crisis? Dat is eigenlijk, als je misschien zo 35, 40, 45 in die, Jaap had zijn midlife crisis toen hij 70 was. hij wil nog heel lang door. Dat is, je staat even stil bij je leven en je zegt van, is dit het? Is dit het? Wat heb ik nu bereikt? Waar ben ik nu? Wat is, dat is eigenlijk een zo'n gewaarwording van, ja, ik ben nu al 40, ik ga nu richting 50 en wat is dit het nou? En dan vraag je af, heb ik al mijn dromen bereikt? Is mijn leven een succes? En ik wil jullie meteen, mijn zoon houdt niet van spoilers. Die vindt het heel erg als je iets spoilt, een film of wat dan ook, en het einde van tevoren vertelt. Maar Rafael, ik heb een spoiler voor jou. Hier komt het. Het einde van de preek vertel ik je nu al. Als jij Jezus navolgt, is jouw leven hoe dan ook een succes. Halleluja. Als jij Jezus navolgt, en mensen die misschien nu in een midlife crisis, hoef je niet te zijn. Als jij Jezus navolgt, is jouw leven een succes. Halleluja. Amen. Volg Jezus na. Wandel achter hem. Volg hem na. Wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Ken je dat lied? Als je Jezus navolgt, is jouw leven een succes. Je bent meer dan overwinnaar. Overwinnaar. Je behaalt het eindstreep, maar je bent meer dan overwinnaar. Waarom ben je meer dan overwinnaar? Omdat jij deelt in de overwinning van Jezus Christus. Het is niet jouw overwinning. Jij wandelt Jezus, jij haalt de eindstreep. Je deelt in die geweldige overwinning van Jezus Christus. Je bent meer dan overwinnaar. Jezus navolgen is de vervulling van jouw leven. En Jezus leidt je naar het doel, maar hij is ook het doel zelf. En als je Jezus niet navolgt, dan is jouw leven ook geen succes. Hè? Wat je ook kan bereikt hebben. Je kan dingen uitgevonden hebben, prachtige dingen gedaan hebben en alles. Prachtige carrière, alles. Maar als je Jezus niet gekend hebt, wat zegt Jezus? Hè, als jij, je kan de wereld winnen, maar als je maar je ziel verliest en dan heb je helemaal niets. Hè, let op jouw ziel. Hè, de wereld winnen en de ziel gaat verloren, dat is een drama. Dus een goed begin is belangrijk, maar end well. Hè? Eindig goed. Alle boeken en de boeken en seminars over de 7 stappen van succes en alles hoef je nu niet meteen in de prullenbak te gooien na deze preek. Er zullen zeker goede dingen in staan. Je kunt er veel goede dingen uithalen. Maar het punt is dat God toch wel heel anders kijkt naar succes dan de wereld. Gods kijk. Koninkrijk van God, dan is vaak heel veel dingen net omgedraaid. God heeft ons talenten gegeven, die mogen wij inzetten in het Koninkrijk van God, tot eer en glorie van Hem. En hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet zo'n leven van een christen eruit? De Bijbel zegt, strijd de goede strijd. Loop die wedstrijd uit. Haal de finish. Jezus heeft het over dat jouw leven, daar moet je het kruis opnemen en Jezus navolgen. Wil je mij volgen? Neem je kruis op dagelijks en volg mij na. Dus succes is Jezus kennen. Succes is bij Hem zijn. Succes is de vreugde van de Heilige Geest in jouw leven ervaren. De wereld achter je laten en Jezus navolgen. Ik heb 2 prachtige teksten, 1 uit het Oude Testament en Nieuwe Testament, die laten zien. Zie je dit een beetje? Ja, dat zie je wel. Psalm 16 vers 11 laat zien wat een succesvol leven is. U wijst mij de weg van het leven. God wijst mij het weg van het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Halleluja. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Halleluja. Amen. Amen, Jasper. Amen. Bij u zijn. En dan Johannes 17 vers 3. De woorden van Jezus. Wat is het eeuwige leven? Mensen zijn zoek op naar het eeuwige leven. Lang leven. Maar Jezus zegt, het eeuwige leven dat is dat zij u kennen. De enige ware God en Hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Het eeuwige leven is Christus kennen. Halleluja. Amen. Halleluja. Christus kennen is eeuwig leven. Dat is het. Dat is het leven. Dat is die volle leven. Leven in volheid is Jezus kennen. Nou, Gods aanwezigheid in Christus kennen is alles. Moeten we allemaal voorgangers en pastors worden en zendelingen worden? Nee, dat hoeft niet. We moeten navolgers van Christus worden. En op die manier zijn wij op allemaal verschillende plaatsen. Waar wij maandagochtend zijn, dat zou wel geinig zijn om zo'n bord te hebben waar jullie allemaal zijn, op zo'n maandagochtend. We zijn allemaal op verschillende plaatsen. Helemaal verspreid. De Ecclesia, onze gemeente is verspreid op allemaal verschillende plekken. Overal zijn jullie licht en zout van de wereld. Overal zijn jullie, doen jullie een taak en die een ander niet kan doen. We zijn geroepen op die plaats waar je bent. En niet iedereen hoeft zendeling te worden of voorganger. Ons leven ziet er allemaal verschillend uit. Maar we mogen overal daar waar wij geroepen hebben, mogen we tot zegen zijn. En mogen we licht zijn voor de mensen om ons heen. Er zijn goddelijke principes en ik heb 7 goddelijke principes voor jullie uit Hebreeën 13 vers 1. Ik zou eigenlijk mijn neus even moeten snuiten. Sorry voor dat geluid. Sorry. Hebreeën 13 vers 1, schriftlezing, 21 versen. Heel bijzonder wat hier staat. Het begint met hou de onderlinge liefde in stand. Daar begint het mee, de onderlinge liefde. Hou het in stand. En hou de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen zonder te weten engelen ontvangen. Hebben jullie engelen ontvangen al? Nou, daar moet je eerst mensen thuis uitnodigen in je huis. En misschien ontvang je dan nog wel een engel. En dan vers 3. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden alsof u zelf mishandeld werd. Vers 4, houd het huwelijk in ere. In alle omstandigheden houd het huwelijk in ere. En houd het echtelijke bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers gezegd, nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. I will never leave you nor forsake you. Nooit zal ik u verlaten. Wat een tekst. Nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij aan kunnen doen? Prijs de Heer. En dan vers 7. Denk aan uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. En dan dat machtige vers 8. Even erin gepersen. Je denkt van wauw, waar komt dit vandaan? Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Vers 9. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stelling in het geheel geen baat bij hebben. We moeten even begrijpen dat Hebreeënbrief geschreven is voor 70 na Christus. De tempel stond nog. Dus men was nog bezig met al die. En er werden nog offers gebracht en zo. Dus daarom, daar heeft hij het hier over. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienst hebben niet mogen eten. Wij hebben een altaar waar zij die in de tent dienst hebben niet mogen eten. Wij eten van het brood van het avondmaal en het bloed van Jezus. Dat nemen we tot ons, de symbolen daarvan. En de mensen die dienst deden in de tempel, die aten de offerdieren waarvan het bloed door de hoge priester het heiligdom wordt binnengedragen voor de reinigingsoffer, worden buiten het kamp verbrand. Daarom heeft ook Jezus om met zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Vers 14. We hebben hier immers geen blijvende stad. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen. Het huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. En 16. Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. Gehoorzaam uw leiders en schikt u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taken met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou zeker niet u ten goede komen. 7 Koninkrijk van Gods principes. Laten we ze even doornemen. Het eerste, houd de onderlinge liefde in stand. Denk ik meteen, dit is de belangrijkste. Meteen het eerste, onderlinge liefde. En vers 16 zegt dat ook, houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere. Want dat, lieve mensen, zijn offers waarin God behagen schept. Hè? Niet brandoffers en al die offers. Liefde onder elkaar, solidariteit. Van Jezus houden is niet genoeg. Ja, ik hou zoveel van Jezus, maar met deze heb ik een beetje, af en toe een beetje problemen mee. Maar ik hou zoveel van Jezus. Nee, onderlinge liefde is belangrijk. Hè, we moeten elkaar lief hebben, ook de lastigen onder ons. Er moet een goddelijke agape liefde, die zelfopofferende liefde, moeten wij uitdelen, moeten wij hebben. Het is een liefde die niet vraagt, wat kan ik eruit krijgen? Het is een liefde die zegt, wat kan ik geven? De liefde die wij onder elkaar hebben, zal een magneet zijn voor de wereld. Zoals wij met elkaar omgaan, is een aantrekkingskracht voor de wereld. Dat zegt Johannes 13 vers 35. Aan jullie liefde voor elkaar, hier intern, voor elkaar, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hoe wij met elkaar omgaan moet anders zijn als de wereld met elkaar omgaat. Zoals op werk, jullie kennen, of op school hoe dat gaat. Op je werkplaats en alles. Zo gaan wij niet met elkaar hier om. Wij gaan anders. Hoe we elkaar met elkaar praten, hoe we elkaar bemoedigen. We vergeven elkaar. We sporen elkaar aan. We helpen elkaar. Daarvan moet die liefde gewoon afdruipen in alles wat wij doen. En uiteraard, je kunt geen liefde Geef als je het niet hebt. Zorg ervoor dat je altijd naar de bron gaat. Heer, ik heb meer liefde nodig. Tuurlijk. Dit is niet natuurlijke liefde. Agape liefde is niet natuurlijk, is bovennatuurlijke liefde. Heb je niet van nature. En sommige mensen kunnen heel erg lief zijn, maar deze agape liefde is goddelijke liefde. Als je die niet hebt, ga naar de Vader toe en hij zal jou liefde geven, zodat je genoeg hebt om door te geven. En vooral, altijd, hè, vind ik heel bijzonder, Paulus, Hebreeën, Jezus, altijd eerst je geloofsgenoten. Zorg, en de hele wereld, maar zorg eerst dat je die onderlinge liefde, je geloofsgenoten, je broers en zussen, hou van hen. Het volgende is meer naar buiten gericht, vers 2. Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder te weten, engelen ontvangen. Vind ik toch heel bijzonder. Ook Paulus heeft het daarover in Romeinen 12, vers 13. Hij zegt, en dan heeft hij het eigenlijk over de gaven van de Heilige Geest. En dan zegt hij, bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. En een van de kenmerken van een christen moet gastvrijheid zijn. Wees gastvrij. Dat is de gulheid van het herbergen van gasten. Het betekent in de praktijk dat je huis openstelt voor anderen. Misschien voor een kopje koffie, voor een overnachting, voor een maaltijd. Gemeente, wees gastvrij. En oefen met de mensen van de gemeente. Nodig eens een keer iemand uit. Van een andere cultuur. Die misschien communicatie moeilijk, maakt niets uit. Eten samen, dat lukt altijd. Deel de harten met elkaar. En dit heeft uiteraard ook weer met liefde te maken. Gastvrijheid is liefde, je naaste liefhebben. Dan komen we al bij vers 3. Dat gaat over barmhartigheid. Liefde naar mensen in nood. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden alsof u zelf mishandeld werd. Dat dingen in de wereld, wij christenen worden geraakt door mensen in nood. Dat raakt ons, want onze God is ook zo. Dingen raken God. En dan, God is een God van barmhartigheid, van bewogenheid. En God reageert erop, hij zendt, hij doet. En als men hem aanroept, zal hij altijd helpen. En zo mogen wij ook ons identificeren met mensen in nood en ze helpen. Bekommert u met gevangenen alsof u samen met hen gevangen zit. Dat is het woordje medelijden. Medelijden. Een bijzonder woord, hè? Je lijdt met iemand mee. Jezelf, jij bent gezond, je bent vol, maar je ziet iemand in nood en je draagt zijn pijn, zodat hij bemoedigd wordt, hè? En je helpt hem verder. Dat was 3. 4. Dat gaat ook over liefde. Maar dan over liefde in het huwelijk. Moraliteit, seksualiteit. Er staat, hou het huwelijk in ere in alle omstandigheden en houd het echtelijke bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. Ik vind dat een behoorlijk duidelijk vers. Soms misschien niet duidelijk genoeg. Soms heb je ook nog een jong volwassene van de gemeente en zegt van, mag ik dan niet dit doen of dat doen? Laat ik het dan even lezen in Bijbel in gewone taal, totdat eens voor altijd duidelijk is. Want Bijbel in gewone taal is soms wel heel erg leuk. Slaap alleen met de man of een vrouw met wie je getrouwd bent. Duidelijk toch? En dan staat er, wie verboden seks heeft of vreemd gaat, zal door God gestraft worden. Gewoon Bijbel in gewone taal, is hetzelfde wat in de MBV versie staat, maar dan wat duidelijker. Ik vind dat ook nog heel bijzonder hoe het in het Engels staat. Even kijken, Hebrews 13:4, marriage is honorable in all and the bed undefiled, but whoremongers. Oké. Hoerenlopers staat daar. Maar het Griekse woord is daar, dat is het, alles, alle Alle seksuele activiteiten buiten het huwelijk is dat woord. Dus voor eens en altijd hebben we dat geklaard. Waar staat dat in de Bijbel? Nou, het staat in Hebreeën 13 vers 4 en nog heel veel andere plaatsen. Lees de Bijbel, dan vind je het. Het christelijke huwelijk tussen man en vrouw staat enorm onder druk. In onze samenleving is het alsof alles op uit is om het huwelijk familie kapot te krijgen. Waarom? De duivel haat het huwelijk. De duivel heeft een hekel aan het huwelijk. Dat is omdat het huwelijk het beeld is van Christus en de gemeente. Het is een goddelijk beeld. Het is heilig. Het is het verbondsbeeld. Vandaag wordt scheiden wordt zo makkelijk gemaakt. Soms zelfs aantrekkelijk gemaakt. Ja, het is makkelijker te scheiden. Het is toch zo, doe dat eventjes snel. Reclameborden roepen ons op om vreemd te gaan hier in Nederland. Second love, ga vreemd, kom op. Dat is echt bizar in wat voor samenleving wij terechtgekomen zijn. Hoe ver wij weggegaan zijn van Gods, van een land dat God diende. Het huwelijk is Gods plan, het huwelijk is Gods idee. Hou het huwelijk in ere, rein, puur, zuiver, in alle omstandigheden. Het huwelijk, lieve mensen, is heilig. Houd het echtelijke bed zuiver, denk ik, dat spreekt voor zich. Houd het zuiver. We moeten er bewust van zijn dat het huwelijk voor God heel belangrijk is. God vindt het huwelijk ontzettend belangrijk. Het is een verwijzing naar Christus en zijn gemeente, ook Israël. En wij zijn geworteld in Israël. Israël werd altijd gezien als de bruid van Christus. Jezus is de bruidegom. Wij zijn de bruid. En het huwelijk laat ook heel goed zien wat een verbond betekent, een liefdesverbond. Want intimiteit kan volgens God alleen bestaan in een verbond. Eerst sluit je een verbond, dan is er intimiteit. Het huwelijk is dus een goddelijke verbondsrelatie. Het gaat om liefde, het gaat om trouw, het gaat om respect voor elkaar. En ja, nogmaals, wat is een ontuchtpleger? Wat zijn echtbrekers? Ontucht is dus het seks hebben zonder getrouwd te zijn. Echtbrekers zijn getrouwde mensen die vreemd gaan. Hè? Dat is een no-go. No-go voor hier, onze echtesmensen. Hou het huwelijk in stand. Hè? Dit zegt ook iets voor de jeugd, voor niet getrouwde mensen. Besef dat seksualiteit in het huwelijk hoort. Nou, dat was punt nummer 4. 5 gaat over rentmeesterschap. Laat ik dat ook nog een keer lezen. Vers 5. Laat uw leven niet beheersen. Luister goed, dat is het woordje beheersen. Hè? Laat je leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat je hebt. Hij heeft immers gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. De preek van afgelopen zondag. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Als God jouw herder is, hij zorgt voor jou. Hij zal voor jou zorgen. Hij zal ervoor zorgen dat jij niet tekort heeft. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten. Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: de Heer is mijn herder, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Dus ga niet mee met de waanzin van materialisme in deze wereld. Wat hebben wij? Wij hebben Jezus Christus. En hij heeft alles. Jezus heeft alles. Hij is alles wat je nodig hebt. En als jij hem hebt, heb jij alles. Dus kijk naar hem. Hebreeën brief zegt elke keer weer: kijk naar hem. Kijk niet naar wereldse dingen. Kijk naar Jezus. Jezus waarschuwt ook zelf voor geldzucht. Het is best wel een thema in de Bijbel. Het is van alle tijden geweest. Het is van alle culturen. Maar Paulus zegt wel dat in de eindtijd dat echt typisch zal zijn voor de eindtijd. 1 Timotheus 3 vers 1. Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. Laatste dagen zullen zwaar zijn. Paulus waarschuwt ons. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. De mensen zullen, zien jullie dat om je heen? Egoïsme, geldzucht, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren. Doe de televisie aan. 3 minuten en je hoort al, mensen zijn al God aan het lasteren. Geen ontzag tonen voor hun ouders, ook een kenmerk voor van vandaag. En ondankbaar zijn en niets heilig achten. Dat is de tijd waarin wij lezen. Kijk maar om je leven, kijk maar om je heen. En Paulus zegt dan in 1 Timotheus 6 vers 5, dat slechte mensen die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijke gewin brengt. Kijk eens op het internet hoeveel voorgangers stinkrijk geworden zijn door het evangelie te preken. Dat zegt Paulus, er is een tijd, er komt een tijd dat mensen denken dat het geloof er is om rijk te worden, om geldelijk gewin te brengen. Dat is niet, lieve mensen, niet het evangelie van Jezus Christus. God wil je zegenen, halleluja, absoluut. Hij wil dat je niets tekort heeft. Je mag met alles naar hem toekomen. Hij wil je echt, echt waar. Ik ben niet tegen geld. Hij wil je overvloedig zegenen. Maar geloof en materiële dingen zijn echt minst belangrijk op deze aarde. En je kent van die man die ontzettend rijk was. Ken je dat grapje? Man is heel, heel, heel rijk. En hij vraagt God, mag ik alsjeblieft wat meenemen naar de hemel? Mag ik alsjeblieft? En hij zegt, nee, dat kan echt niet, mag niet. Maar hij blijft God smeken en smeken. Hij zei, oké, je mag een kruiwagen vol met dingen meenemen die je heel belangrijk vindt. En dan hij had heel veel vergaard. Dus dan kwam hij op een gegeven moment, hij overleed, kwam met een kruiwagen vol met goud, goudblok. En Petrus zegt, wat is dat nou? Je mag hier niks meenemen. En hij zei, ja, ik mag wel iets meenemen. Ik heb van God, God zei dat ik een kruiwagen vol met dingen mee mag nemen. En hij zei, maar waarom neem je dan straatstenen mee? Straatstenen van alles wat je mee had kunnen nemen. Jongen. Wat wij hier zo belangrijk vinden, wat wij denken, dat is een sluier over wat echt belangrijk is. Verliefde. Geloof me dat die rijke mensen van de wereld, de Musks en de Bezos en al die zouden alles in willen ruilen voor rust en vrede en liefde in hun hart. Voor echte, echte vrede. Jullie hebben het ervaren, jullie hebben God toch ervaren in jullie leven. Jongen, wat is belangrijker dan dat? Paulus zegt in 1 Timotheus 6 vers 6, maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Er zijn mensen die door de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof een geldelijke gewin brengt. 1 Timotheus 6 vers 5. Maar dan zegt hij, wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in de wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Ik dacht dat dat altijd een quote was van mijn oma, die dat altijd zei, maar het blijkt hier in de Bijbel te staan. ik denk dat de hele, ook dat gewoon in Nederland heel mensen dat ook in het algemeen zeggen, maar het staat gewoon hier in de Bijbel. Niets heb je in de wereld meegebracht. Je kan ook geen kruiwagen met spulletjes meenemen naar de hemel. Niets. Wij hebben voedsel en kleren. Laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van al het kwaad is geldzucht. Door zich daarvan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Dus sommige mensen, ik heb het om me heen ook gezien, dat mensen heel, heel rijk geworden zijn en afgevallen zijn van het geloof. Dat is toch bizar? Hè? Je bent, God zegent je zo enorm en dan zie je ze opeens niet meer in de kerk. Dan opeens, heel, heel verdrietig. Ik heb het veel te vaak meegemaakt en om me heen gezien. Hè? Dus God wil je zo rijkelijk zegen, geloof me. Maar niet heel veel mensen kunnen dat aan, denk ik. Door zich daarvan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed betrokken. Misschien denk je, dit is niet een populaire boodschap. Ik ben jong, ik wil heel rijk worden. Weet je wat het is? Kijk vooral naar Jezus. God wil jou zegenen. God wil echt, hij is jouw helper. Jou zal niets tekort komen. Zoek het koninkrijk van God. Zoek hem en zijn gerechtigheid. En wees vooral in alles dankbaar. Ken je dat liedje van Ellie en Rickert, dat nooit tevreden welvaartskind? Ken je dat? Dat is een later liedje van hun. En nooit tevreden. En ik denk het allerergste voor een ouder is als je kind niet tevreden is. Hey, je geeft hen een cadeau, je geeft iets, en ze nemen het vanzelfsprekend. Wat is dat? En alles. Je hebt er hard voor gewerkt, en je geeft het hun, en kinderen zijn niet tevreden. Dat is voor ouders moeilijk. Ik geloof ook dat het voor God de Vader ook moeilijk is als wij niet tevreden zijn. En laten we eerst even beginnen waarmee God ons, voordat wij nog geboren zijn, heeft God al, en God de Vader heeft zijn zoon gegeven aan ons. Hij heeft Jezus aan jou gegeven. Jij hebt Jezus ontvangen in jouw leven. En met Jezus heb jij alles. Wees boven alles tevreden. Als je niet tevreden bent met kleine dingen, hoe kan God jou zegenen met meer dingen? En dus kijk dus niet op materiële dingen. Kijk niet op rijkdom, maar kijk op Jezus. Hij heeft alles voor jou. Alles heeft hij voor jou. Maar kijk op hem. En wees dankbaar. Laat dankbaarheid, gastvrijheid moet een kenmerk van een christen zijn, onderlinge liefde, maar ook dankbaarheid. Wees een dankbare christen in alles. Als God zet jou over bepaalde dingen, als jij daar goed mee omgaat, zal God jou ook meer geven. Dat is, wees trouw in de kleine dingen die God jou geeft, en hij zal je zetten op meer dingen. Dus wees in welke situatie, wat jij nu ook hebt, doe het goed, doe jouw werk goed, wees trouw, werk hard, laat jou op werk bekend zijn, niet op iemand die vroeg naar huis gaat en laat komt. Wees iemand die hard werkt. En daarmee eer jij ook God. Eer jouw baas in alles wat jij doet. Werk hard. En zo ben jij ook een licht en een getuigenis voor de Heer. En God zal jou die promotie geven. We hebben het vaak gezien in de gemeente. Mensen komen tot geloof en God geeft promoties, God zegen. Dat komt echt allemaal wel. Maar wees trouw. Wees dankbaar. En verzamel vooral schatten in de hemel. En de schatten op aarde, zal ze niet mee kunnen nemen. We komen bij het volgende punt. Kerkstructuur en leiderschap. In 1 Timotheus en in de brief, Titusbrief, staat heel veel hoe oudsten zich moeten gedragen, hoe diakenen zich moeten gedragen, hoe voorgangers, leiders zich moeten gedragen. Ze moeten een hoge standaard hebben, ze mogen dit niet, ze moeten dat. En heel uitgebreid. Maar er staan ook wat dingen voor gemeenteleden, wat zij moeten doen. En die krijgen ook een opdracht, en dat is dus hier in Hebreeën 13 vers 7. Denk aan uw leiders. Denk aan hun, die het woord van God aan u hebben verkondigd. Neem een voorbeeld aan hun geloof. En dit is interessant. Kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. Hè. Kijk hoe zij die finish behalen. Paulus zegt over zichzelf, ik heb de race, ik heb de wedloop gelopen, ik heb de goede strijd gestreden. Dus kijk naar het einde. Vers 17 gaat nog een stapje verder. Beetje moeilijk voor Nederlanders. Maar staat, gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen bij God. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben. Dat zou zeker niet ten goede komen. Nu denken jullie allemaal, ja, dat is waarschijnlijk Jans lievelingsvers. Ja, absoluut, zeker. Nee, het is niet mijn lievelingsvers. Maar ik heb hier trouwens nog nooit over gepreekt, denk ik. Ik wil hier ook niet heel veel over zeggen, maar snap dat dit voor jouw bestwil is. Dit gaat niet over mij of de oudsten, de diaken in de gemeente. Dit zijn principes van God. Dit is hoe God het wil en God dingen bepaald hebben. En daar hangen zegeningen aan vast. Dus het is eigenlijk, dit is gewoon voor je eigen bestwil. Nummer 7. Gezonde leer. We komen langzaam tot het einde. Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen. We doen er goed aan ons te laten sterken door genade. Laat niet weer een wet op je opleggen. Er komen zulke aparte leren overal. Komt het zo op ons af? Valse leer is overal te vinden. Wees waakzaam. Bestudeer de Bijbel. Lees En geloof niet alles wat je hoort. Hè. Studeer eerst de Bijbel. Ook wat wij zeggen. Alles wat ik zeg. Lees de Bijbel. Lees het nog een keer na. Klopt het wel wat hij zegt? Als je vragen hebt, kom met de vragen. Maar let op valse leer. Nou, dat ging toch heel snel. Dat was punt 7. Laat ik ze alle 7 nog een keer opnoemen. Punt nummer 1. Mensen, heb lief. Onderlinge liefde. Elkaar, hou van elkaar. Nummer 2, wees gastvrij. Open je huizen. Nummer 3, toon barmhartigheid, bewogenheid, compassion. Hè? Nummer 4, seksualiteit. Hè? Wij hebben een hele hoge moraal. Hè? Hou het huwelijk in alle omstandigheden in ere. Nummer 5, rentmeesterschap. Word niet verleid door geldzucht, maar wees een dankbaar. Wees dankbaar en wees vrijgevend. En, ja. En dan nummer 6, denk aan je leiders. En punt 7, let op valse leer. Nou, wat rest ons? Wat rest ons? Waar kijken we naar uit? Ons leven hier op aarde is een voorbereiding voor het eeuwige leven. Als je jouw hele leven is niet, want eeuwig is wel heel erg veel, maar als je zou zeggen van dit is eeuwigheid, dan is dat leven hier op aarde zo klein, zo klein. En toch zijn we zo gefocust op het hier en nu. En dit is allemaal zo belangrijk. Maar als je het ziet van, ik zal voor altijd eeuwig met hem zijn. Dan verandert jouw hele blik op alles wat gebeurt. Dan is het helemaal niet zo, dingen die gebeuren en zo om je heen. Je leeft eeuwig. Weet je dat? Dus laat jouw perspectief vergroten. Vers 14 is die bemoediging. We hebben hier immers geen blijvende stad. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Het hemelse Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem. Dus don't get too comfortable here. Wen niet te veel aan de wereld. En soms denk ik ook dat de Heer ons herinnert van, dit is niet jouw huis. Hier zal je niet voor eeuwig blijven. Jij bent een hemelburger. Jij bent gezeten in de hemelse gewesten. Jij hebt al een paspoort van de hemel. Dat is jouw echte identiteit. Dat is jouw, dat is waar jij thuis hoort. Jij hebt een toegang tot de hemel, gezeteld in de hemelse gewesten. Dus gemeente, kijk op Jezus, kijk op zijn terugkomst, volg Jezus na. En als jij Jezus navolgt, is jouw leven, hoe dan ook, een succes. Had ik dat al gezegd? Ja. Dat was een spoiler, toch? Ja, helemaal goed. Ik heb nu het definitieve slot. Het definitieve slot, hè? Dus het, hiermee wil ik echt eindigen met dat machtige vers 8, dat die schrijver, we weten niet wie de Hebreeënbrief geschreven heeft, hè? Er zijn heel veel theorieën. Ik vind het heel leuk om urenlang met jullie erover te praten. Wie heeft de Hebreeënbrief geschreven? Fascinerend. Het zal je geloof niet, waarschijnlijk niet doen groeien, maar het is wel leuk. Midden in dat hoofdstuk 8. Opeens is daar zo'n vers ingepropt die wij zo goed kennen en die zo prachtig is. En dan wil hij even laten zien waar het om gaat. Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Kunnen we dat samen allemaal even lezen? Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Halleluja. En hij is onze helper. Hij verandert niet. Dat is onze zekerheid. Hij is onze, het is zo bijzonder als je naar Israël toe gaat en je loopt op die plekken waar Jezus gelopen hebt. Je staat in die synagoges waar Jezus gestaan heeft. Je gaat met je voeten in de Jordaan staan of het meer van Galilea. Waar dan ook. Al die plekken. En dan zegt diezelfde Jezus die de blinden genas. De gedemoniseerde man bevrijden, die de doden deed opstaan. Hij is dezelfde. Niet veranderd. Nooit veranderd. Hem volg ik na. Wil jullie met mij opstaan? Halleluja. De oproep is echt, volg Jezus na. Volg Jezus na. En we gaan zo het avondmaal vieren. We vieren het avondmaal met elkaar. En bereid je daar gewoon op voor. Bereid je daarop voor om met verheugen. We gaan zo meteen het avondmaal met elkaar vieren. We gaan de dood en de opstanding vieren. We vieren dat wij onder het nieuwe verbond leven. We vieren dat wij bij het lichaam zijn. En we vieren het bloed van Jezus. Halleluja, Vader. Heer Jezus, raak ons aan, Heer, op dit moment. Heer, wij willen uitspreken dat wij naar u kijken in alles. Halleluja. Heer, en als op een van die 7 punten hierbij overtuigd worden, Heer, van wow, daar moet ik aan werken. En ik geef me meer liefde voor mijn naaste. Heer, ik wil meer oog hebben, Heer, voor mensen in nood. Heer, ik wil beter met mijn financiën omgaan. Heer, ik wil dat mijn huwelijk op en top zuiver is. Heer, ook in mijn gedachten. Heer, hoe ik met mijn collega's omga. Welk punt dan ook, Heer, we brengen het naar u toe. Heer, en wij zeggen, wij willen volgelingen van u zijn. We willen excellente volgelingen van u zijn. Heer, niet halfslachtig. Heer, niet halfslachtig u volgen of u volgen van een afstand. Heer, als wij u volgen, Heer, dan volgen wij u op de voet. Halleluja, Jezus. Wij volgen u na. Halleluja, we houden van u, Heer. Halleluja, Jezus. Amen.